Jaap Guldemond is directeur tentoonstellingen en curator van AI. En vorige week de nieuwe tentoonstelling is geopend, afgelopen vrijdag. Michelangelo Antonioni, moet ik zeggen.
Ja, je moet zelfs Michelangelo.
Michelangelo.
Op zijn Italiaans, ik als zou je wil. Michelangelo Antonioni.
Ja, ik zou echt mijn onderwerp eens uit moeten zoeken op iets wat ik makkelijk kan uitspreken, want namen ben ik zo slecht in. Maar Il Maestro del Cinema Moderno is de ondertitel. Ja. Jaap, welkom.
Dank je.
Hoe was de opening?
We hebben eigenlijk de laatste twee jaar, we erg leuke openingen. Want we hebben openingen, we hebben speciaal een soort jongere groep bij AI, die noemen we Exposed. Dat zijn mensen van begin 20. En die nodigen eigenlijk uit om een jaar lang bij ons de openingen te organiseren. Of mede te organiseren. Natuurlijk ook om hun eigen doelgroep binnen te halen. Want wij zijn nog van de generatie dat we gewoon een geschreven uitnodiging sturen. En tegenwoordig natuurlijk ook wel digitaal. Maar wij zijn niet minder gewend om op sociale media te zitten. En deze jonge doelgroep die mag niet natuurlijk alleen op Facebook zitten. Maar die mag ook verzinnen wat ze erbij willen doen in overleg met mij. Dus we hebben laatst echt een erg leuke opening met live muziek, met bandjes, met silent poetry, met klein mini tentoonstellingetjes. En allemaal wel in het gedachte van Antonioni.
En wat was er vorige week allemaal te zien en te horen?
Vorige week hadden we inderdaad silent poetry. Want Antonioni, maar daar komen we later waarschijnlijk nog over te spreken, gaat natuurlijk ook heel erg over stilte en leegte. Dus ze hadden een aantal jonge dichters gevraagd om te dichten. Maar omdat het natuurlijk heel erg druk is op zo'n opening, valt dat weg. Dus toen had er iemand bedacht om silent poetry te doen. Net als een soort vergelijking met silent disco. Dus dat betekent dat er wel live een dichter zijn verhaal staat te verhalen. Maar dat alleen de mensen die een koptelefoon op hebben, dat zijn een stuk of 50, die horen. Het is echt heel mooi, want je ziet in een heel drukke opening, zie je opeens mensen heel stil zitten luisteren en dan opeens applaudisseren als het klaar is. Dus dat hadden we. En we hadden om hele hippe bandjes, maar die moet je niet aan mij vragen, want die zijn zo hip dat ik de naam niet onthouden heb, maar heel hip en soms met discjockeys. En we hadden een soort, dat nog meer, we hadden een performance, we hadden de beeldjutters die bepaalde stukken muur projecteerden. En dat allemaal wel met de gedachte, want het is natuurlijk een inhoudelijk concept van dat het iets te maken moet hebben met Michelangelo Antonioni, met de tentoonstelling.
Prachtig.
Heel leuk, je moet maar een keer komen.
Ja, wat heerlijk. Nou, hij is er nog tot en met 17 januari, dus je zit op een goed moment, want we hebben nog heel wat maanden om bij jullie langs te gaan. Dus eerst even voor, ik moest ook weer even zoeken. Ik heb nog notabene een soort van filmopleiding ooit gedaan, maar zijn naam kwam me minder bekend voor dan het werk wat hij misschien gedaan heeft. Dus Michelangelo Antonioni, wie was hij?
Ja, hij is eigenlijk inderdaad, het is een generatiegenoot van Fellini, hè, die de meeste mensen wel kennen. En hij is eigenlijk degene, naar mijn idee, en met mij natuurlijk heel veel andere zogenaamde kenners, hij is eigenlijk degene die de film, heeft gemoderniseerd in de tweede helft van de vorige eeuw. Dus hij is, en daarom hebben we ook die ondertitel gekozen, van Il Maestro del Cinema Moderno, dus de meester van de moderne film. Hij is eigenlijk degene die film modern heeft gemaakt. En dat was eigenlijk dat je moet je voorstellen dat de eerste helft van de 20e eeuw, hè, dus tot de jaren 50, was film eigenlijk, en dat was natuurlijk heel erg Hollywood die het bepaalde, die trouwens nog steeds grotendeels bepaalt. Film was eigenlijk een soort verfilmde literatuur. Want film, hè, dat is meestal het verhaal is belangrijk, de dialogen zijn belangrijk, en dan wordt daar plaatjes bij gezocht, als ik het heel onerbiedig zeg. Maar wat Antonioni dacht, en hij was daarmee een van de allereerste, hè, dat begon eigenlijk al in de jaren 50, die zei zoiets van, ja, maar film is per definitie is natuurlijk beeld, is geluid, is de manier waarop je iets in beeld brengt, is de manier hoe je je camera beweegt. Dus ik wil eigenlijk geen verfilmde literatuur brengen, maar ik wil datgene wat ik wil vertellen, wil ik eigenlijk brengen door gebruik te maken van juist die bijzondere aspecten die film zijn voor mij. Nou, en daarmee brak hij ongeveer door alle conventies die er waren. En het is echt, zeg maar, het is ook natuurlijk een regisseurs, dus je hebt bijna geen goede hedendaagse regisseur die niet schatplichtig is aan Antonioni. En dat wilden we heel graag laten zien.
Ja, en nou ja, dat is echt, ik vind dat prachtig, maar ook werd hij verguisd in zijn tijd? Want ik kan me voorstellen, als jij je vak hebt en jij denkt van, joh, ik weet hoe dit werkt, en dan komt er een of ander etterbakje, om het even heel oneerbiedig te zeggen. Die komt wel even vertellen hoe de wereld wel in elkaar zit. Dan gaat je werk.
Ja, dat is een hele goede vraag. Een opmerking. Want het is natuurlijk zo dat met heel veel... Het geldt natuurlijk ook voor beeldend kunstenaars, voor theatermakers. Als je echt heel erg dingen vernieuwt en doorbreekt... krijg je natuurlijk heel veel mensen over je heen. En het is misschien wel een mooi verhaal dat een van zijn eerste, zeg maar, pure Antonioni-films... dus de films waarvan ik Ivel denk, van daar zitten al die elementen die hem zo bijzonder maken in. Dat was L'Avventura. Dat is een film uit 1960... met Monica Vitti, met zijn muze. Nou, doorbrak alle conventies en ging in première in Cannes. En nou, na afloop van die film, dat is een film waarin hij breekt onder andere ook met het verhaal. Het gaat over eigenlijk een groepje rijke Romeinen die met een boottochtje gaan maken naar een soort eiland boven Sicilië. En dan monsteren ze aan op een soort kale rots, weet je, van 200 bij 200 meter. Hangen ze een beetje rond. En dan de hoofdfiguur, dat is Lea Massari, dat was toen een hele beroemde actrice. Die verdwijnt in het verhaal. Hè? Dus die is weg en dan gaan ze zoeken, maar ze is er niet. Maar nou, wat is er dan? Misschien is ze toch via een andere boot weggegaan. Maar uiteindelijk is na 20 minuten is die Lea Massari niet meer in beeld. En dan gaat de rest van de film, de rest van de anderhalf uur, gaat eigenlijk over de zoektocht van de verloofde van die Massari met de beste vriendin van Lea Massari. En die hele Lea Massari komt dus niet meer in de film voor. En eigenlijk dat verhaal wordt ook helemaal niet afgemaakt. Dus als die film klaar is, weet je bij God niet wat er met haar gebeurd is. Nou, dat is dus een open eind. Maar in die tijd was dat zo vernieuwend. Dat publiek heeft die film uitgejouwd, boel geroepen. Monica Vitti, die de hoofdrol is, huilend de zaal uitgegaan. Maar vond het vreselijk. Want ja, hoezo? Ten eerste waren ze boos dat die Lea Massari wegbleef. Want dat was iemand waarvoor je naar de bioscoop ging. Net als mensen nu bij spreken voor Tom Cruise of wie dan ook naar de bioscoop gaan. En ten tweede was het natuurlijk ook een open eindverhaal van hoezo? De eindjes waren niet aan elkaar geknoopt. En dat was eigenlijk heel mooi. En toen op diezelfde kant, toen die film zo uitgejouwd werd, toen waren daar natuurlijk gelukkig allemaal collega-regisseurs en belangrijke critici mensen. Maar die zagen wel van, nou, dit is waanzinnig. Dit is een doorbraak in de manier hoe je een film maakt. En die zijn toen een steunactie begonnen, diezelfde avond nog, voor Antonioni. En dat heeft er uiteindelijk toe bijgedragen dat hij de speciale juryprijs heeft gekregen, waarmee hij uiteindelijk eigenlijk internationaal is doorgebroken. Ja. Dus het zijn wel films die altijd soort wrijving hebben opgewekt, maar in dit geval werd hij juist gesteund door zijn confrères, door zijn andere regisseurs, maar vaak inderdaad was het toch ook wel een soort onbegrepen genie, dat zeker.
Ja, en uiteindelijk, dat is altijd zo, als de mensen er niet meer zijn, dan wordt het werk pas echt misschien nog wel meer gewaardeerd. Ik vind het heel bijzonder dat jullie juist aan iemand als hij, die bij het grote publiek misschien niet meer zo bekend is, de nadruk leggen op dat wat hij betekend heeft eigenlijk voor de film en de tijd. We gaan zo even praten, natuurlijk, ik heb nog heel veel aan je te vragen, maar dan gaan we het ook vooral over de tentoonstelling hebben. Wat jullie van hem laten zien en welke films we weer uit het stof gehaald hebben om te bekijken. Maar we gaan even luisteren naar een van de nummers door Meta Molenaar uitgezocht. Die was er deze week niet, maar die had al gezien dat Jaap langskwam. Dus die heeft uitgezocht uit Antonioni's L'Eglise, Giovanni Fusco met L'Eglise Twist. Ik heb hier een hele gelukkige gast tegenover me hoor. Jaap Guldemond van AI, directeur tentoonstellingen en vooral ook curator. En hij is hier, want we hebben het over de allernieuwste tentoonstelling die vorige week geopend is. Michelangelo Antonioni. Ik blijf oefenen Jaap. Maar...
Ja, goed, het gaat een stuk beter.
Ja, aan het einde van het uur komt het helemaal goed. Wat doet deze muziek met jou?
Dit maakt me inderdaad heel erg blij. En dat heeft natuurlijk heel erg te maken met, naar mijn idee, de kracht van die Antonioni films. Ik ben een enorme fan. En ik denk dat voor veel mensen geldt dat als je van de, zeg maar, de meer artistieke film houdt, dan is Antonioni is echt zo'n, ja, dit is zo'n naam waar bijna iedereen van houdt. Hè. Dus hij is misschien wat minder bekend bij het grote publiek, maar als je iets meer met film, dan is hij wel de man, omdat hij al die conventie heeft gebroken. En ik zie meteen inderdaad allemaal scènes voor als ik deze muziek hoor. Natuurlijk ook omdat ik de afgelopen maanden bijna non-stop met Antonioni bezig ben geweest. Maar dit is wel een soort hele vrolijke muziek, terwijl zijn films eigenlijk helemaal niet zo vrolijk zijn. De films gaan eigenlijk, als je het inderdaad, zeg maar, als je het heel kort door de bocht zegt, gaan eigenlijk over een soort non-communicatie tussen man en vrouw, man en man, vrouw en vrouw, in de zich moderniserende wereld. Dus dat zijn eigenlijk helemaal geen vrolijke films, een beetje melancholische films. Maar daarom werkt Antonioni, als hij met muziek werkt, hè, en hij is ook wat ik net al zei, weet je, hij keert zich tegen heel veel van die conventies van Hollywood. Dus bijvoorbeeld ook dat in Hollywood heb je altijd een soort mood muziek. Hè, dus je kunt bij wijze van spreken, als je niet naar de film kijkt en je hoort bepaalde violen, dan weet je al dat het een romantische scène is. Nou, als je andere muziek weet je zonder te kijken al dat het spanning is. Nou, hij vond dat vreselijk. Hij zei dat soort behang. Ik wil eigenlijk, de belangrijkste muziek die ik gebruik is stilte. Maar als hij dan muziek gebruikt, zoals diegene die we net hoorden, dan komt ook drie keer zwart aan. Dus dat was waarschijnlijk mijn vrolijk.
Ja, heerlijk. Ja, dat swingt dan toch wel, terwijl het onderwerp zo triest is. Was hij ook behalve dat hij dan heel erg op de barricades was, was het ook een man met een ongelukkig leven?
Helemaal niet, denk ik. Ik denk dat het vooral een hele serieuze, een hele serieuze man was. En iemand die heel erg, zeg maar, het was een kunstenaar in de ware zin van het woord. Iemand die gewoon, die wilde iets vertellen, die had iets te vertellen, die had een bepaalde... lat had hij in zijn hoofd zitten van waar iets aan moest voldoen. En die lat was waanzinnig hoog. Dus hij was eigenlijk altijd bezig om die lat te bereiken en er ook kwalitatief overheen te gaan. En dat is zeker in de filmwereld. Kijk, als je schilder bent, dan schilder jij in je atelier als je geld genoeg hebt voor een doek en verf. Maar film is natuurlijk ook wel heel erg een samenwerkingsproject waar heel veel geld mee gemoeid is. Dat is in die zin is het een heel moeilijk product. Als jij, zeker zoals Antoine, die echt een kunstenaarfilmer is, als jij iets heel specifieks wil, dan moet je ontzettend knokken om daar te komen. En dat is hem wel gelukt, maar het is wel iemand die vooral serieus is.
Ja, en je moet de juiste mensen om je heen verzamelen natuurlijk.
Ja.
Want de acteurs moeten dan ook wel kunnen doen wat jij van hun verwacht en hoe jij het in je hoofd hebt.
Ja.
Was de fijne man om mee samen te werken?
Volgens mij wel. Ik weet, we hebben in de tentoonstelling, los van heel veel ontzettend veel stukken film van Antioch. Het gaat heel erg over beeld. Hebben we ook heel veel prachtige documenten, waarin juist ook allemaal acteurs en cameramannen en zelfs producenten allemaal een soort briefwisseling met Antioch ze beginnen, waarin ze heel vaak bedanken voor de mogelijkheid dat ze met hem, met Il Maestro, mochten werken. Dus in die zin denk ik dat het werken met hem heel lastig was. Ik weet dat Jean Moreau, die in een van zijn films speelt, zegt, één keer, maar nooit meer. Want het was waanzinnig, maar dit is te zwaar. Omdat hij zo ontzettend hoge eisen stelde, niet alleen aan hemzelf, maar dus ook aan de mensen met wie hij werkte.
Ja, laten we ook vooral over die tentoonstelling hebben, want je hebt hem niets voor niets mede samengesteld. Wat gaan we zien? Wat krijgen we mee in de tentoonstelling van deze bijzondere man, regisseur? Ja.
Nou, wat ik eigenlijk geprobeerd heb, en ik denk dat het ook relatief goed gelukt is, als ik mag zeggen, is dat natuurlijk de films van Antonioni, die gaan dus, wat ik net zei, gaan niet over het verhaal zozeer, niet over dialoog, maar gaan over beeld. Het gaat heel erg over de kracht van het beeld. Eigenlijk net als een schilder. Hè? Je vertelt iets als schilder, maar ook in dit geval van Antonioni met het beeld. Dus wat ik heb gedaan is eigenlijk om, als je door die tentoonstelling loopt, het enige wat je ziet, en dat zijn wel 20 grote schermen, geloof ik, of 15 grote schermen, een aantal monitors. Het enige wat je ziet zijn heel precies dan door mij gekozen beelden uit verschillende films van Antonioni. Dus je dompelt je eigenlijk over in die wereld van Antonioni van het beeld. En uiteindelijk heb je natuurlijk, we hebben vaak 15 minuten, 20 minuten per film. Dus je hebt natuurlijk niet de hele film, maar daarvoor moet je naar onze bioscoop gaan, zeg maar. Maar je krijgt toch een idee van, wat maakt die films nou bijzonder? En dat ligt heel erg aan de manier waarop hij dingen in beeld brengt. Dus hoe die dingen kadert, hoe die dingen framet. Hoe die, zeg maar, mensen in en uit beeld laat lopen. Mensen weer oppakt. Dus het gaat heel erg over film. En dan film gekoppeld aan beeld. En dat heb ik eigenlijk proberen te laten zien. Dus ook al weet je niks van Antonioni, dat merk ik nu al. Mensen zijn onvoorstelbaar onder de indruk van Jezus. Weet je, het zijn bijna bewegende schilderijen qua kracht. Maar dan zijn ze eigenlijk nog veel beter. Omdat ze ook nog bewegen.
Ik zie zoveel enthousiasme bij jou. Hoe heb je dit in vredesnaam kunnen uitkiezen? Uit het werk. Ik kan me voorstellen dat jij van elke minuut geniet.
Ja, nee, dat is toch grappig. Ik heb inderdaad mezelf een soort luxe positie gemanoeuvreerd. Ook specifiek natuurlijk voor deze tentoonstelling. Ook omdat Kentridge iets langer stond dan gewoonlijk. Dus ik heb eigenlijk al zijn films. Hij heeft niet een heel groot oeuvre, dus dat scheelt weer. Hij heeft eigenlijk iets van 15 à 20 films gemaakt. Die heb ik inderdaad onvoorstelbaar vaak gezien. Eerst natuurlijk gewoon, zoals het hoort, gewoon langzaam. En later met een soort fast forward met een, hoe heet zo'n ding, van mijn zoon waar je FIFA mee speelt.
PlayStation of zo. Daar heb ik verstand van, hoor.
8 keer, 16 keer, 32 keer en dan weer terug. Het is heel erg gekeken naar beelden, naar sequenties, naar shots die voor mij, zeg maar, betekenis hebben voor Antonioni, wat ik typisch Antonioni vond. Die heb ik uitgekozen. En dan moet je dat natuurlijk weer op elkaar afstellen of dat klopt. Nou goed, dus in wezen hebben we iets van 20 nieuwe montages gemaakt.
Wauw. En welke, even een paar doorlopen van de films. Want ik heb voordat jij binnenkwam, aan het begin van het uur, heb ik hem vooral ook genoemd over dat hij de trilogie heeft die beroemd is. L'Aventure, La Notte en L'Eclisse, waar we net dat nummer uit hoorden. Waarom is hij beroemd? Om deze? Ik neem maar dat die erin zit.
Ja, zeker. Oh, ja, die hebben zelfs bijna een centrale positie in de tentoonstelling. Want dat zijn inderdaad, vanaf L'Aventure is hij de Antonioni die de Antonioni is die zo beroemd en belangrijk is. Dus, en dan maakt hij het jaar erop maakt hij La Notte en het jaar erop maakt hij L'Eclisse. En dat noemen ze eigenlijk de trilogie van het modernisme. En dat zijn drie waanzinnig goede films. Hè, die we ook in de bioscoop helemaal draaien. Waarin je echt kan zien wat de Antonioni zo beroemd maakt.
En waar gaan de films over? Waar gaat de trilogie?
De trilogie gaat eigenlijk allemaal over mensen. Hè? En het zijn vaak mensen uit de kleine of grotere bourgeoisie, weet je. Dus hij kiest niet de arme mensen, wat toen in Italië eigenlijk heel veel gewoner was. Maar hij kiest mensen uit, die het goed hebben, maar die eigenlijk bij God niet weten wat ze met hun leven aan moeten. En die proberen met elkaar relaties aan te gaan, die ook een relatie met elkaar hebben, maar waarbij je constant voelt dat ze eigenlijk hebben ze geen echt contact. Dus het is, dus gaat eigenlijk, als ik het heel simpel wil zeggen, gaan al die drie films gaan over de vervreemding. Van de mens is vervreemd van niet alleen van zichzelf, maar ook van elkaar en van de wereld waarin hij in leeft. En Antonioni koppelt dat heel erg aan, zeg maar, aan de jaren van de naoorlogse jaren in Italië, maar dat geldt eigenlijk voor heel Europa, van na de oorlog. En er komt een hele snelle industrialisatie. Het moderne leven neemt. Je krijgt een ander soort fabrieken, mechanisatie, et cetera. En de mens weet eigenlijk niet meer hoe die zich zo snel veranderende maatschappij moet handhaven. En dat is natuurlijk eigenlijk ook heel mooi. Dat maakt die films natuurlijk ook voor nu nog heel relevant. Want nu, als je leest welke krant dan ook ermee openslaat, het gaat nu natuurlijk over een soort steeds digitaliserende maatschappij. Heel globaler. Van hoe moet je daar, ook al intermenselijk contact, als iedereen verder alleen maar op zijn mobieltje zit kijken. Tot wat leidt dat? Nou, dat waren eigenlijk bijna dezelfde problemen die Antonioni voelde eind jaren 50, begin jaren 60. En daar gaan eigenlijk heel veel van zijn films over.
Het is eigenlijk gewoon weer hartstikke actueel.
Heel erg, heel erg. Ja.
En dan even specifiek op deze drie. Ja. Want jij zegt net ook, dat is de kern van de tentoonstelling eigenlijk. Ja. Want hier zie je duidelijk het moderniseren, waarom hij de meester is van het moderniseren van de cinema. Ja. Wat is dan het specifieke van deze trilogie?
Ja. Nou, het specifieke is dat zijn verhalen met een open eind. Eigenlijk zijn het meer thema's, weet je. Ik bedoel, als je het verhaal moet navertellen, dan slaat het eigenlijk nergens op, weet je. Ik bedoel, ik kan wel aan jou een soort verhaaltje geven, maar daar gaat het niet over. Het zijn films waar bijna geen dialoog in zit. Het zijn films die waarbij Antonioni eigenlijk ook de locaties, dus waar die filmt, is voor hem belangrijk. Want hij zoekt heel erg de locatie. Die geeft een uitdrukking aan de thematiek van hoe de mindset van de mensen. Hè? Dus als je alleen naar het beeld kijkt, zie je al waar het over gaat. En
dat is heel bijzonder,
zonder dat ze maar iets zeggen. Uiteindelijk zegt ze natuurlijk wel wat, maar je ziet ook heel veel van die scènes met meerdere mensen, dat ze kijken elkaar eigenlijk niet aan. Weet je, dus het gaat over blikken en dat vat hij in beelden samen die zo ontzettend krachtig zijn. Weet je, en het is ook iemand die ook de montage heeft veranderd. Hij heeft vaak lange shots, zeg maar. Nou, nogmaals, tegenwoordig heb je natuurlijk zeker in die betere artistieke film, heb je natuurlijk veel mensen met lange shots, maar dat was ook heel bijzonder. Want de laatste film die hij maakte voor die trilogie, dat was eigenlijk nog een film die relatief conventioneel was. Dat was een beetje leek op zo'n Amerikaanse detective. Maar die had maar 1/4 van het aantal shots als een gemiddelde Amerikaanse film. Dus dat geeft natuurlijk ook wel wat aan.
Ja, dat is gewoon echt maar de lange shots. Dat is wel, dat vraag ik me wel af. Want je moet een liefde hebben, denk ik, voor beeld. Voor het maken van film. Om misschien ook wel iets meer mee te krijgen van hoe bijzonder dit werk eigenlijk is. Of de jeugd van tegenwoordig waarderen?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het is zo krachtig. Dat merkte ook op die opening waar we over beginnen. Want er waren het ook 20ers die vaak nog nooit van Antonioni gehoord hadden. Die waren echt flabbergasted. Omdat het zo krachtig is en ook zo anders dan wat ze kennen. Maar dus niet zo anders zodat ze zich daarvan verwijderd voelen, maar zo anders, maar zo goed dat ze zich daartoe willen verhouden.
Dat is gewoon universeel.
Ik denk dat het heel universeel is. Want kijk, je voelt door die kracht van die beelden. Het is geen schön filmerei. Weet je, het gaat natuurlijk om die inhoud, over die thematiek, over die vervreemding, over hoe je ten opzichte van elkaar gedraagt, hoe je ten opzichte van de maatschappij verhoudt. Als je dat in beelden weet te vangen, nou, dat wordt schijnbaar, maar dat verbaast me eigenlijk niet, maar wordt wel door iedereen herkend.
Wauw. Ja, ik vergeet bijna, want dit was het grootste. Maar jullie hebben natuurlijk, net als altijd bij AI, nog veel meer programma. Want hij is er tot en met 17 januari. Dus nog even voor het sluiten van de markt. Jaap, help me. Wat ga je nu nog meer doen naast de tentoonstelling?
Ja, we gaan, denk het belangrijkste wat we naast de tentoonstelling doen, is dat we de beste films van Antonioni gaan we uitbrengen. Dus die kun je bij ons in de filmzalen zien. Dat is onder andere die trilogie, maar het is ook Deserto Rosso, zijn eerste kleurenfilm. Dat zijn een paar oudere films waarin je eigenlijk al ziet waar die naartoe gaat. Het is een film Professional Report met Jack Nicholson trouwens in de hoofdrol. Ook een waanzinnige film, Zabriskie Point. Dus dat doen we en die presenteren we vaak met, en niet altijd, die draaien ook gewoon in de bioscoop. Maar wat we doen is ook dat we soms schrijvers, filosofen, beeldend kunstenaars uitnodigen om films te introduceren en ook om te vertellen wat zij met Antonioni hebben. Want bijvoorbeeld Marleen Dumas, de kunstenares, is een van de grootste Antonioni-fans die ik ken. En die zegt ook van, nou, voor mij is Antonioni, dat is wat Antonioni doet met films, probeer ik in mijn schilderijen. Ik kijk constant naar wat Antonioni doet als ik aan het schilderen ben. Weet je, dus dat soort mensen. Dus we willen eigenlijk laten zien hoe juist ook mensen uit andere disciplines, hoe die naar Antonioni kijken en wat die eruit halen en hoe die erop reageren. Maar dat kunnen filosofen zijn, dat kunnen schrijvers zijn, dat kunnen beeldkunstenaars. Dus dat doen we ook allemaal de komende maanden.
Wauw, en met die mensen in gesprek ook, hè?
Ja, we hebben met die mensen in gesprek talks, allemaal.
Talks, ja. Events en de films dus, inderdaad. Ja. Ze zijn te zien in de zalen van AI en een kleine selectie in de filmhallen.
Ja.
Nou jongens, het moet niet gekker worden hier. We worden volgens mij bijna naar buiten. Nou ja, daarmee Jaap, ga ik jou heel erg bedanken. Ja. Ik wacht even tot de bibliotheek is uitgepraat, denk ik. Maar ik denk dat ze iets wil zeggen over het feit dat als je blijft luisteren, dat we zometeen verder gaan met een speciale vluchtweek hier op Amsterdam FM. Namelijk alles in het kader rond de vluchtelingenproblematiek. En ik zie mijn liefdallige collega Fabiola Veerman voorbij hobbelen. Dus ik denk dat die onder andere de presentatie voor de rekening neemt. Blijf lekker luisteren. Jaap, nogmaals, ontzettend bedankt en heel veel geniet, want ik zie dat je zo straalt en zo gelukkig wordt van deze tentoonstelling weer.
Ja, dankjewel, dat is zeker doen. Ja. Deze, in dit geval is prettig dat hij wat langer staat.
Dus dankjewel Jaap Gildemond. Je kan kijken alles over Antonioni, Michelangelo Antonioni. Die staat tot en met 17 januari is de tentoonstelling te zien in iFilm. En je kan op iFilm.nl alle informatie vinden en een heel klein stukje wat Jaap net vertelde. Maar morgen vind je ook alles terug op amsterdamfm.nl. Het hele gesprek met Jaap kun je dan terugluisteren.